Vanmorgen waren wij even in Romeinen hoofdstuk 9... met als bedoeling u erop te wijzen dat in het Oude Testament sprake is van verbonden in het meervoud, en dat er nog wat andere termen bij gebruikt worden. En in het bijzonder ook wordt de wet in die reeks geplaatst. Hunner zijn de verbonden, hunner is de wet, hunner is de heerlijkheid. En wat het allemaal was. En ik heb er ook op gewezen dat die verschillende termen gelezen kunnen worden alsof het inderdaad om hetzelfde gaat. Heerlijkheid die vast ligt in de verbonden, in de beloften, in de wet enzovoorts. In ieder geval, die dingen die worden in de Bijbel blijkbaar, want er staat er expliciet, aan Israël toegeschreven, waarna ter discussie gesteld wordt in die hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11... wat dat eigenlijk is, Israël. Want dat zou je dan toch eerst moeten gedefinieerd hebben om te weten hoe het in elkaar steekt. En het blijkt heel gemakkelijk te zijn, want ieder die deel heeft aan die verbonden, die belofte, die wet of wat het maar was, heet Israël. Men is Israël juist omdat men die dingen gekregen heeft. Want nog een keer, Israël is feitelijk wat wij zouden noemen de titel. En die is overdraagbaar. De naam is namelijk Jacob. Niet alleen voor de aartsvader, maar ook voor het volk. Zoek het maar op even waar overal de naam Jacob voorkomt, en dan zult u vinden dat het vele malen, met name in het profetisch woord, gebruikt wordt ter aanduiding van ditzelfde volk. En daar gaat het maar om. En de titel die van Gods wegen wordt toegewezen is die van Israël. Strijder of eigenlijk vorst met God, of hoe men het dan ook maar vertaalt. Ik kom daarop terug, logischerwijze, maar we gaan nog steeds een beetje traag. Dus ik verwijs u vanavond eerst naar Efeze hoofdstuk 2, waar eveneens die term verbonden in het meervoud gebruikt wordt en geassocieerd wordt met Israël, met de naam, de titel, het begrip Israël. Want Paulus schrijft aan de Efeziërs in Efeze hoofdstuk 2, vanaf vers 12. Hij schrijft, vers 11 is het, Efeze 2 vers 11. Daarom, dat is vanwege het voorgaande vers. En het voorgaande vers zegt, want wij zijn bij, impliciet de Efeziërs, wij zijn zijn maaksel, niet op grond van geboorte, maar op grond van wedergeboorte overigens. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, namelijk dus niet in Adam. Ja, natuurlijk zijn wij geschapen in Adam, maar dat is het punt niet. Wij zijn wedergeboren, we zijn geschapen nu in Christus Jezus. Die wij trouwens dus kennen als de laatste Adam, de tweede mens en wat het maar was. Wij zijn zijn maaksel, zijn scheppingswerk eigenlijk. Hè? Geschapen niet in Adam, maar in Christus Jezus. En dan staat er tot goede werken. En de nadruk in het vers ligt echt op tot. Omdat hiervoor al gezegd was, wij zijn zalig geworden niet uit goede werken, maar wij zijn zijn maaksel in Christus Jezus tot goede werken. Die moet u onthouden, hè? Ja. We hebben niet goede werken gedaan en zijn op grond daarvan wellicht al of niet wedergeboren. Wij zijn wedergeboren en de bedoeling daarvan is dat we vervolgens wandelen in die goede werken welke God voorbereid heeft. En nou lees ik hem nog een keer. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, en niet de eeuw deze wereld, de overste van de macht, de lucht, hoe die maar heet, in vers 2 van dit hoofdstuk. Dat was vroeger. Wij wandelen nu, was de bedoeling, in die goede werken welke God voorbereid heeft. Daarin zouden wij, was de bedoeling, betekent dat, Daarin zouden wij wandelen en daartoe worden wij ook van harte opgeroepen. Maar in de praktijk kun je nergens vinden waar dan precies staat hoe dat eruit ziet. Namelijk wat je wel en wat je niet moet doen. Dat kan niet, want we leven niet onder de wet. Dus we zullen dat zelf moeten uitvinden. Ondervinden, oké. Maakt voor mij geen verschil. Dat is onze verantwoordelijkheid. Uiteindelijk. Maar wij zijn zijn maaksel opdat wij zouden wandelen in die goede werken. Dat wil zeggen dat we ze ook zouden doen. Uiteraard, hè? Ja, ja. Goed. En om die reden, vers 11 opnieuw. Daarom gedenkt, want voordat je je afvraagt wat die goede werken dan zouden zijn en hoe het dan zou moeten, moet je eerst weten wie je bent. En wat er van je verwacht mag worden op grond van dat je een kind van God geworden bent. Hebben we die nog? Men heeft mij gezegd dat ik er niet over door mag zeuren, maar het blijft toch een kwestie van adeldom verplicht. Hè? Ja. Vrije beroepskeuze. Hoezo? Ik heb u al gezegd, wij zijn conservatief. Dat is een van de eerste woorden die ik gebruikt heb. Zaterdagavond, geloof ik. Conservatisme, echt, het echte officiële conservatisme als filosofische richting, houdt ongeveer dit in. Dat je op grond van je geboorte, dat wil zeggen inclusief afstamming bedoel ik dus, hè, dat je op grond van je geboorte iemand bent. En dat op grond daarvan je levenswandel zou moeten worden ingericht. He? Ja. En dat dat ook het verstandigste is voor een mens. Bovendien. Heb je dat nog? Zodat je niet alleen je leven en je genen erft van je voorouders, maar wel degelijk ook een bepaalde positie in het leven. Ik weet, dan kom je terecht bij die kwestie van die verschillende standen en klassen en klassenstrijd en wat het allemaal maar was. En dat is hopeloos ouderwets, omdat het al 200 jaar geleden pak een beetje afgeschaft is. Maar dit is het originele, het echte conservatisme. Dat bespaart een mens een boel moeilijkheden, denk ik wel eens onderweg. Hè? Ja. Maar ja, het is afgeschaft, maar in de Bijbel vinden we dat terug. Dat is heel gemakkelijk. Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn, kinderen des konings, koningskinderen. We hebben liederen zat waar die terminologie in voorkomt, zodat u ziet dat ik het ook niet uitgevonden heb. En dat heeft zo zijn consequenties met betrekking tot onze toekomst en met betrekking tot wat onze Vader van ons mag verwachten. En ik bedoel uiteraard de hemelse Vader. We zijn kinderen Gods geworden. En daardoor bekwaam, dat is ook een kwestie van erfelijkheid en zo, daardoor bekwaam om dienaren te zijn van God, maar niet onder de wet. Dat was onder het oude verbond dat men onder de wet zou leven. In deze oude wereld en op grond van een aardse afstamming. Maar 2 Korinthe 3, als ik het verkeerd zeg, roept het iemand even. 2 Korinthe 3 zegt, we hebben een bekwaamheid uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En God heeft ons daartoe bekwaam gemaakt, primair en in eerste plaats door ons zijn leven te geven. Met alles wat tot dat leven behoort, voegde Petrus er later aan toe in 2 Petrus hoofdstuk 1. En dus, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, let op, eertijds en waart, dat is dubbelop, maar dat is met grote nadruk natuurlijk, dat gij die eertijds heidenen waart, en heidenen betekent in de praktijk gewoon niet Israëlieten, of niet Joden zo je wilt, maar ik zeg liever niet Israëlieten, dat is van heidenen, het is gewoon het woord voor volkeren, hè? Ja. Zo wordt het in andere vertalingen ook inderdaad vertaald, volkeren. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, in het vlees uiteraard, hè, naar aardse maatstaven, en die vooruit genaamd werd, bij wijze van scheldwoord eigenlijk, door degene die genaamd zijn besnijdenis, eveneens nog steeds in het vlees, want de besnijdenis, dat weet u, dat is iets vleeselijks in elk geval. Heeft daarmee van doen. En het is ook de besnijdenis des vleeses, zo heet het ook, enzovoorts. En u weet, als je een Israëliet wil zijn, of als je Jood wil zijn in onze dagen, ja, dan moet je wel besneden zijn, hè? Dat, als man dan in ieder geval. Toen maar weer. En dus heet het hele volk de besnijdenis in de Bijbel. Waarmee het hele volk dat besneden is, wordt aangeduid. De besnijdenis. En niet alleen het hele volk, maar zelfs een hele cultuur en wijze van leven. Dat heet de besnijdenis. En als men gelovigen in die cultuur wil plaatsen, heet dat in de Bijbel dat die gelovigen besneden worden. Ze dwingen nu besneden te worden, gelaten staat dat. En dat is niet noodzakelijk letterlijk, hoewel ook, maar veel erger is dat het gaat om alles wat onder die term besloten wordt. Zo werkt taal nou een keer, hè? De besnijdenis, ja. Maar eertijds, gij die eertijds vooruit genaamd wordt, in de zin dus van onbesneden, door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, het is maar handwerk, het is maar mensenwerk. En dan weer een keer, daarom gedenk dat gij, vers 12, in die tijd, verleden tijd, let op hoe vaak het er staat, hè, dat was vroeger, hè, dat gij in die tijd waart zonder Christus, eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen, of moet ik u opwijzen, dat in diezelfde tijd, namelijk in de oud-testamentische tijd, de Christus er ook niet was. Dus in de meest voor de hand liggende letterlijke zin was iedereen zonder Christus. En dus gaat het specifiek over die beloften dat die Christus zou komen. Maar het waren beloften gedaan aan Israël. Heb u die nog? Dat gij dus in die tijd als heidenen waart zonder Christus, ook helemaal zonder dat begrip, vervreemd van het burgerschap Israëls. Het betekent in ieder geval dat die heidenen en dus die Efezen geen deel hadden aan het burgerschap Israëls. Ze waren geen Israëlieten, ze waren heidenen. Nee, ik weet het, er staat vervreemd. En dat betekent dat dus naar... Ik zeg het weer veel te voorzichtig. Heel voorzichtig is, dat betekent dat ze vermoedelijk dan misschien toch en nog verder terug hun voorvaderen, dat wel degelijk Israëlieten waren. En dat geloof ik ook dat dat zo was, want staat hier eigenlijk, maar dat is nou het punt niet. Het punt is, zij zijn vreemd van het burgerschap Israël, ze hebben er geen deel aan. Dat betekent niet meer, oké, maar ze hebben er geen deel aan. Zij staan ernaast. Ongeacht hun afstamming, ze worden tot de heidenen gerekend enzovoort. Ze zijn onbesnedenen, ze hebben geen deel meer aan het burgerschap van Israël. Ze hebben dus geen Israëlitisch paspoort, niet letterlijk, maar ook niet overdrachtelijk. Zij hebben er niets mee te van doen, ze staan daar volkomen buiten. Ze zijn dus allochtonen, dat woord staat er ook, hè? Vreemdelingen. Vreemdelingen van de verbonden, let op het meervoud. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Het is een term waarover men gewoonlijk struikelt. Verbonden der belofte, maar het is heel gemakkelijk. Wij struikelen namelijk over die tweede naamvalsvorm, der belofte. En dat betekent niet vreemdelingen van de verbonden van de belofte. Het is niet verbonden van de belofte, want dat is maar één van de, ik meen, 9 verschillende toepassingen van de tweede naamvalsvorm, van de genitivus, maar die zit er hiernaast. Dat betekent gewoon de verbonden die beloofd waren. Dat wil zeggen, in al die verbonden van oudsher, en ik hoop ze nog met u in vogelvlucht ook even door te nemen, Al die verbonden hielden in de praktijk een belofte in. Dat is altijd zo met een verbond trouwens, hoor. Sommigen hebben daar ook moeite mee, maar je sluit zo'n verbond niet achteraf. Je sluit een verbond met betrekking tot de toekomst. En je belooft iets voor de toekomst en legt dat ook officieel vast. Nou ja, mondeling en met eedzwering, van mijn part op papier. Maar u weet, papier is ook geduldig, behalve in het vuur. Toen maar weer, dat stelt ook allemaal niet zoveel voor. Maar het gaat om het beginsel dat al die verbonden in het Oude Testament, en niet alleen het verbond met Abraham, dat al die verbonden verbonden der belofte zijn. Zelfs het verbond der wet. Want er staat in de Bijbel, de wet is een aanleiding tot een betere hoop voor de toekomst. Hij houdt dus ook beloften in. Hoe dan ook, we zullen dat ook zien hopelijk. Al die verbonden wijzen vooruit naar iets wat gerealiseerd zou worden. Het was beloofd. Het zou gerealiseerd worden feitelijk door de Heere Jezus Christus, namelijk door de Messias. Ze komen allemaal daarin uit. Al die lijnen die in de Bijbel uitgezet worden, komen allemaal uit op één punt. Bij die ene, namelijk bij de Messias. En die verscheen toen hij opstond uit de dood. En vandaar, vanaf dat punt, begint dus de vervulling van al die beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. En al de verbonden die er zijn, en er zijn er nogal wat toch, komen daaruit. Dat bedoel je even. En dus kan hier staan de verbonden der belofte. Maar wat er staat is, jullie als heidenen hadden daar geen deel aan, want die dingen zijn inderdaad aan Israël beloofd. En voordat u nou weer denkt, ja, daar staan de heidenen er toch buiten, moet ik u zeggen, nee, maar er is niets wat een heiden belet om deel te krijgen aan het burgerschap Israëls. En zelfs tot vandaag, geloof het of niet, maar tot vandaag in het Jodendom en ook vooral in de tegenwoordige staat die men Israël genoemd heeft, de zogeheten Joodse staat Israël, daar wordt inderdaad uitgebreid, laten we zeggen, propaganda gemaakt voor het Jodendom. En zoals wij propaganda maken voor de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen het evangelie prediken, heb je met name in Jeruzalem, heb ik gezien, organisaties die zich bezighouden met de verstrijding, de propaganda, de verspreiding van het Jodendom als zodanig. En ook al ben je dan misschien een Hollander of een halfbakken Groninger of wat je maar was, je kan toetreden tot het Jodendom. Ja, dan kun je een Jood worden. En de eeuwen door zijn die dingen ook altijd gebeurd. Ja, je bent wel een beetje tweederangs Jood dan in de praktijk. Maar officieel word je dat. En dan word je vreemdeling binnen hun poorten. Binnen hun bestuur, binnen hun cultuur. Want dat is wat die poort nou eenmaal voorstelt. Zie? Maar heidenen, heten heidenen omdat ze niet Israëlieten zijn. En de Efeziërs waren heidenen in de praktijk en dus vervreemd, of gewoon in de praktijk nu vreemd, van het burgerschap Israël. Ze hadden daar geen deel aan. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Zij hadden dus geen hoop. Want in de wereld is namelijk geen hoop voor de toekomst. Dat is een van de redenen waarom men de evolutieleer heeft uitgevonden. Nee, niet biologen, filosofen hebben dat uitgevonden. Filosofen. Weet je wat, zijn die luiden die zich opsluiten en dan gaan zitten denken. En dan fantaseren ze van alles bij elkaar, die dingen die alleen in hun verbeelding bestaan. En nee, in hun idealisme, in hun creatieve idealisme enzovoort. En daarna denken ze dat het echt zo is. En daarna gaan er anderen op uit om te bewijzen dat het systeem misschien in de praktijk, in de natuur, fysiek ook werkt enzovoort. Kijken of men dat kloppend kan krijgen enzovoort. Zo gaat dat, hè, in de praktijk. Maar goed, nee, ik heb daar niet veel respect voor. Maar in de wereld is geen hoop. De enige verwachting is dat het steeds slechter met de mens individueel gaat. Dus waarom het dan ineens met het collectief steeds beter zou gaan, is mij een volkomen raadsel. Ook trouwens op filosofische gronden. Hoe was het ook weer? Het is op gaan blinken en verzinken. Dat zei u toch, broeder? Ja, ik heb hem nou weer op een rijtje. Maar ik zocht een andere uitdrukking met drie termen. Ik ben er nog steeds niet opgekomen. Maar toen maar. Maar zo gaat dat. Het is een aflopende zaak. Het is degeneratie. En er zijn goede redenen om te geloven dat begrip van degeneratie, dat nou juist kenmerk is voor de dingen die wij ook in de natuur om ons heen zien. Precies andersom dus. Maar ik laat het er maar bij. In de wereld is geen hoop, zeker niet. Geen hoop hebbende, omdat er ook van een hogere macht niks beloofd was voor de toekomst. Het is gewoon redje. En dat gaat je niet lukken, toch? Geen hoop hebbende in de wereld en daarmee zonder God. Ik praat alweer voor mijn beurt, want het staat erachter. Waarom geen hoop? Omdat men is zonder God. In de praktijk. Ja. Nee, er is wel een God deze eeuw. Een eeuw deze wereld, een overste van de macht der lucht. Dat is nog weer uit vers 2, maar dat is niet die God die hemel en aarde geschapen heeft. Hè? Dat is de duivel, die is er wel. En als je dus naar God op zoek gaat, vind je die ook wel. Die God namelijk, hè? Dat begrijpt u. Hè? Maar die God van de Bijbel, daarvoor moet je terecht in zijn woord. Waarin hij zich openbaart. Moeilijker mag je niet wezen. Maar het punt is dat hier sprake is van allerlei beloften van Gods wegen die vastgelegd zijn. Sommige met eedzwering en andere zijn zwart op wit opgeschreven en bekrachtigd. En ondertekend met de woorden ik ben de Heere, uw God, enzovoort. En alzo zegt de Heere, en woorden van gelijke strekking. En dat zijn dingen die hoop geven. Nou ja, voor de gelovigen in elk geval. Voor de ongelovigen in de praktijk uiteraard helemaal niet. Maar hier staat prompt, hoe je dat ook keert of wendt, er staat vers 13. Maar nu, want vers 11 en 12 ging over het verleden. Dat was eertijds en toen en in die dagen en in de verleden tijd. Maar nu, in Christus Jezus, teruggrijpend op vers 10, geschapen in Christus Jezus, maar nu gij wedergeboren zijt, dus, nu gij geschapen zijt in Christus Jezus, maar nu in Christus Jezus zijt gij, en dan staat het er nog een keer, die eertijds verre waart, in de zin van ver, namelijk buitengesloten, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden. Voor degene die het opvalt dat er toch een speciaal soort jargon gebruikt wordt hier, gij die eertijds verre waart, inderdaad, dat is zo, maar dat jargon is ontleend aan Oud-Testamentische profetieën, met name Jesaja en nog zo het een en ander, waar al werd aangekondigd dat de zaligheid terecht zou komen bij degene die verre zijn. En daar komt de uitdrukking dus vandaan, hè? Hij is geleend uit de profetie. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed, dat wil dus zeggen door het leven van Christus. Het gaat toch over nu in Christus. Dat is in wie hij is en dus in zijn leven. Want dat is altijd de betekenis van bloed. Dat weet u, hè? Maar nu in Christus Jezus zijt gij nabij geworden. En hoe je dat ook keert of wendt, uit de voorgaande versie weet je wat dit betekent. Het betekent dat die gelovigen hier in Efeze dus inderdaad niet meer vreemdelingen zijn van de verbonden en wat het maar was. Maar integendeel, ze hebben inmiddels deel gekregen aan het burgerschap Israëls. En daarmee aan Christus en daarmee aan de verbonden der belofte en wat het allemaal maar was, dat bij Israël thuis hoort. En zij waren heidenen, maar ze worden nu beschouwd als Israëlieten, waarna de vraag komt, is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Het is zondagavond. Ja, kan ik nog wel even vertellen. Ik herinner mij... Ik herinner mij niet zoveel, gewoonlijk. Maar ik heb een heel goed geheugen, moet ik u eerlijk bekennen. Ik vergeet het meeste. Maar goed. Maar ik herinner mij dat ik ergens uitgenodigd werd... Heel veel jaren geleden werd ik ergens uitgenodigd, incidenteel, om te komen spreken. Ik deed dat nog helemaal niet beroepsmatig, zeg maar, of fulltime, of hoe het maar heten mag. Om ergens te komen spreken. En hele avond, of hele dag geloof ik was het, ik weet niet meer precies. Dat ben ik dus vergeten. Maar ik wist wel wie me uitnodigde. En ik wist dus dat ik terecht zou komen... in kringen van ultradispensationalisme en alverzoening. Maar ja, ik mocht komen spreken en er werd mij uitdrukkelijk gezegd... Je bent helemaal vrij, je kunt zeggen wat je wil, Jons. En dan weet je helemaal zeker dat je in die kringen bent terechtgekomen. Dat wist ik toen ook al. Ja, ik ken die dingen van jongs af aan, zal ik maar zeggen. En toen, wat doe je dan? Ik heb het aangenomen en ik denk, het ging in ieder geval goed. Toen ben ik gaan spreken over dit schriftgedeelte, over Efeze. Met name dit Efeze 2. En dan krijg je problemen, dat wist ik ook wel. Tuurlijk krijg je problemen, want in die kringen zegt men... Alles wat voor Israël is, is niet voor de gemeente. En al wat voor de gemeente is, is niet voor Israël. God heeft een speciaal plan met Israël, een apart plan met de gemeente. En dus als het in de Bijbel gaat over dingen die voor Israël bestemd zijn, gaat het niet over de gemeente. Hetgeen een denkfout is. Dus gewoon een fout in de logica, maar het valt nooit iemand op. Althans zelden, maar goed. En in die kringen gelooft men, althans soms, meestal, vaak, dikwijls... Dat met name de Efezebrief en ook Filippenzen en Colossenzen zijn de late brieven van de apostel Paulus. Dat die specifiek gaan over de gemeente en niet over Israël. Dat was toen het allemaal, toen die specifieke Paulinische bedeling was aangebroken en Paulus onderweg was bijgespijkerd. Dat wil zeggen nader geïnformeerd over de veranderingen, dan wel de omwentelingen in het heilsplan Gods enzovoorts. Dat is hun idee, niet het mijne. Maar dan heeft hij nog die late brieven geschreven, Efeze, en daar vind je gemeentelijke waarheid. Dus ik heb daar gesproken over Efeze. En dat kan niet mis, dat is dan goed. Maar ja, dan kom je bij dit schriftgedeelte, waar toch gewoon staat, zwart op wit, dat deze heidenen... die eertijds heidenen waren, dat ze deel hebben gekregen aan zegeningen die aan Israël gegeven waren. En ik moet er eerlijk bij zeggen, niet alleen kreeg ik daar problemen, omdat ik daar was te midden van ultradispensationalisten. De dag is ook halverwege afgebroken, dus ook gestopt. Raakte discussie en onder elkaar oneens geworden zijn, scheiden zij enzovoort. U kent dat, ik was vroeg thuis toen. Het zat erin, maar wat moet je anders? Doe maar. Maar ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen... dat dit soort schriftgedeelten ook in kringen van het gewone dispensationalisme... dat wil zeggen de bedelingenleer, toch problematisch zijn, hoor. Want ja, er staat dan toch... dat die gelovigen in Efeze deel hebben gekregen aan zegeningen die voor Israël bestemd waren. Maar ook wij, ik zeg met opzet, wij dispensationalisten kennen wel degelijk onderscheid tussen Israël en de gemeente. Het is absoluut niet hetzelfde. Maar toch, er zijn dingen die wel overeenkomen en daar gaat het maar om, hè. Komt van de week nog wel een keer ter sprake, maak u niet ongerust. Maar waar het maar om gaat is dit, dat al die beloften die God gedaan heeft in het Oude Testament... inderdaad bij elkaar komen in Israël, voor zover ze niet rechtstreeks aan Israël gegeven waren. Maar al daarvoor zijn ze terechtgekomen binnen Israël en daarop bevestigd enzovoorts. En die zegeningen, die worden vervuld in Christus. En wij als gemeente zijn naar Bijbelse maatstaven de eerstelingen die deel hebben gekregen aan Christus en daarmee aan de zegeningen van dit nieuwe verband, om zo te zeggen. Maar vooralsnog moet ik zeggen, wij krijgen dus deel aan de vervulling van die beloften die God in oud-testamentische tijd gedaan heeft. En je kunt 100 keer zeggen, maar dat was aan Israël. Dan zeg ik, nou, om Paulus zegt dat die zegeningen bij ons terecht zijn gekomen. En dat is hetzelfde verhaal als in Romeinen 9, waar wij vanmorgen waren. Precies dezelfde gedachtegang. Namelijk allerlei zegeningen die ons deel zijn geworden. Romeinen 1 tot en met 8. Maar dan in 9 wordt dan toch gezegd, ja, maar het was aan Israël beloofd. En dan moet je dan toch nog volhouden dat de gemeente niet in de plaats van Israël gekomen is. Of toch? Zo ja en waarom niet? Ja, dat is de kwestie weer. Hè? En het mag heus niet zo moeilijk zijn. Wij komen er nog wel op terug natuurlijk. Maar het hele punt is, mag dan aan Israël beloofd zijn? Romeinen 9 opnieuw. Maar de vraag is, wat is dan eigenlijk Israël en wie behoort er tot Israël? Dat is de eerste kwestie. Daarna komen er nog een paar. Maar moet ik nu even laten liggen. Waar het me maar om gaat, is dat hier dus gewoon staat, die heidenen hier in Efeze waren vreemdelingen van Israël. Ze waren geen Israëlieten op geen manier, hadden geen deel aan de zegeningen van Israël. Maar nu in Christus Jezus, vers 13, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden. En nabij betekent niet in de buurt, het betekent gewoon erbij geworden. Hè? Men heeft er deel aan gekregen. Ongeacht wat er in het Nederlands staat, dit is wat er staat. Ja. Gij zijt nabij geworden door het leven van Christus, want dat bloed, dat leven van Christus is immers in u en mij en in deze Efeziërs. Niet op grond van een oude schepping, maar op grond van een nieuwe schepping. En daarna is de vraag, is de paus Rooms-Katholiek? Die kent u toch, die vraag of niet? Is de paus Rooms-Katholiek? Kent u die niet? Dat is een klassieke vraag. Is de paus Rooms-Katholiek? Dat gaat over dingen die 100% vanzelfsprekend zijn. Hè? Is de paus Rooms-Katholiek? Ja, de paus is Rooms-Katholiek. Maar ik bedoelde natuurlijk te zeggen, is Christus een Israëliet? En dat is net zo'n domme vraag. Zo'n vanzelfsprekendheid. Is Christus een Israëliet? Als er maar één Israëliet zou zijn, is hij het. Hij is de Israëliet. Sterker nog, wie geen deel aan hem heeft, is geen Israëliet. Misschien dat hij een Jacobiet is, en een Abrahamiet, maar geen Israëliet. Gij die eertijds heidenen waart in Christus Jezus, nabij gekomen door het bloed van Christus. Ik zei al, de uitdrukking gij die eertijds verre waart suggereert dat we hier van doen hebben met de vervulling van oud-testamentische profetieën. En dat is ook zo. Denk maar aan Petrus in Handelingen 2. Want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Enzovoorts, hè. Ja. Want hij is onze vrede. En het woord vrede heeft de enige, laat ik het anders zeggen, de enige echte betekenis van vrede is dat twee partijen die voorheen tegenover elkaar stonden en als twee geteld werden om die reden, dat die tot één geworden zijn. Dat is wat vrede betekent. Nou ja, in het Nederlands hoop ik ook, maar in Grieks en Hebreeuws in elk geval. Wij denken gewoon, het is het einde van de strijd. Ja, zo kun je het ook zeggen, maar het gaat om twee partijen die één worden. En hij, Christus, is onze vrede. Dat is een metafoor natuurlijk, maar dat betekent hij heeft vrede gemaakt. Hij heeft twee partijen, Christus heeft twee onderscheidene partijen in zichzelf tot één gemaakt. Vandaar dat er steeds staat over de gemeente, daarin is Jood nog Griek, slaaf nog vrije, man nog vrouw. Waarbij het helemaal niet de bedoeling is om op al die details in te gaan. De bedoeling is dat we begrijpen dat dingen die noodzakelijk in de oude schepping tegenover elkaar staan, zelfs eventueel als hulp, niettemin dat die tegenstellingen zijn weggenomen. We hebben hier van doen met een nieuwe schepping en daarin is vrede, eenheid, namelijk een van de kenmerken. En dus hij is onze vrede, maar staat er gewoon achter wat het betekent, die deze beiden, deze twee dus, tot één gemaakt heeft. En dan komt er nog een beeld, want beelden helpen hier geweldig, hè? Namelijk, hij heeft de middenmuur des afscheidsels gebroken. En het is algemeen bekend dat de middenmuur des afscheidsels de verwijzing is naar de muur in het voorhof van de tempel, die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en de voorhof der heidenen. Als je de tempel binnenkwam, kwam je eerst in de voorhof der heidenen, zal ik maar zeggen. En als je een heiden was, mocht je niet verder. En als je een Jood was, dan mocht je nog een deurtje verder, een poort verder, naar de voorhof der Joden. En vermakelijk, dat is mijn woordkeus, dus vooruit. Maar vermakelijk vind ik het dan dat als Paulus de laatste keer in Rome verschijnt, wordt hij ervan beschuldigd dat hij een heiden zou hebben meegenomen in de voorhof der Joden. Trofimus. Dat had hij niet gedaan, maar bij nader inzien en op hoger niveau gerekend, had hij dat wel gedaan dus. Niet letterlijk waarvan hij beschuldigd werd, maar overdrachtelijk wel. Want Trofimus was een heiden, maar hij had deel gekregen aan de Messias van Israël. Dat was een broeder. Die heb je toch, hè? Zodat een heiden overdrachtelijk wel degelijk die middenmuur des afscheidsels gepasseerd was, alsof hij er niet was. En die middenmuur des afscheidsels, die scheiding maakte tussen Jood en heiden, is weggenomen. En hier in de Bijbel, in dit schriftgedeelte in elk geval, wordt ons gesuggereerd, dat is niet het goede woord, maar hoe moet je het zeggen, wordt ons aangereikt dan dat die muur die scheiding maakte tussen Jood en heiden in de praktijk niks anders is dan wat je ook gewoon de wet kunt noemen. Hè? Die hele wettische cultuur waaronder de Jood leefde en de heidenen niet. En dat bracht zodanig scheiding dat zelfs gelovigen later twee verschillende eetzalen hadden, dan wel twee verschillende eettafels in Antiochië, weet u nog? Ja. Want er waren gelovigen uit de Joden, maar die hielden vast aan de Joodse tradities. En gelovigen uit de heidenen. U weet dat Petrus daar de middenweg in probeerde te zoeken en toen kwam hij toch aan de verkeerde kant terecht. En dat Paulus toen ingegrepen heeft, hè? Dat weet u toch, hè? Er staat zwart op wit in de Bijbel en dat is niet voor niks, het is heel belangrijk. Die middenmuur is er niet meer. Hier wordt die middenmuur des afscheidsels als beeld van de wet ook genoemd de vijandschap. In het volgende vers. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Onder zijn vlees te verstaan, ik zeg het met grote nadruk toch, onder zijn vlees te verstaan zijn lichaam. En dat lichaam is gewoon dat lichaam van Christus waar u en ik als gelovigen deel van uitmaken. We hebben het hier niet over de kruisiging. In dat lichaam van Christus, want vlees wordt vertaald met lichaam. Nee, niet altijd. Het heeft verschillende toepassingen. Je moet van goede wil zijn om het te begrijpen. Nee, in de dood is het ook er niet gedaan, maar daar heb je niks aan. Maar daar gaat het dus niet over. Het gaat over, maar nu in Christus en in zijn bloed en in zijn vlees. Dat wil zeggen, nu binnen die gemeente is die vijandschap teniet gedaan. En daarna staat er gewoon achter wat het werkelijk is. Die vijandschap, die middenmuur des afscheidsels. Het is de wet der geboden in inzettingen bestaande. En God heeft die, maar zo staat het in Colossense, meen ik. God heeft dat handschrift dat tegen ons Joden was aan het kruis genageld. Heeft het weggenomen. Zie? En daardoor heeft hij vrede gemaakt. En daarna staat het weer. Hè? En opdat hij die beiden, die twee Joden en heiden, met God in één lichaam zou verzoenen. Door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Want aan het kruis kwam een einde aan de heerschappij van de wet. En daarna in Christus, de opgestane, in zijn lichaam kwam de eenheid van Jood en heiden tot stand. En het idee is niet dat de Joden toen deel hebben gekregen aan de zegeningen van de heidenen. Want die hadden ze niet, maar dat de heidenen deel hebben gekregen aan de zegeningen van de Joden. En als u vraagt, maar wat zijn die zegeningen van de Joden dan? Dan is het gewoon het antwoord, de vervulling van al wat God beloofd had. Ever, ooit, in het Oude Testament. In al die beloften, in al die verbonden, of hoe ze maar genoemd worden. En dat begint daar, bij de opstanding van Christus. En u en ik, wij zijn een gemeente van eerstgeborenen en dus eerstelingen onder, inderdaad, dat nieuwe verbond. En daarmee eerstelingen in Christus en eerstgeborenen met eerstgeboorterecht en wat het maar wezen mag. Kortom, wij zijn dus, ik neem hem maar even uit Efeze 1, vers 3, wij zijn inderdaad gezegend met elke... Ik corrigeer hem altijd meteen hè, als ik hem citeer. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Dat is onze positie. En daarna is de vraag, welke zijn die zegeningen van Christus dan? En dan weet ik wel dat daar een soort opsomming komt, daarna in Efeze 1, meteen de volgende verse. Maar ja, dat is ook maar een samenvatting. Het kan op een heleboel manieren, maar feitelijk gaat het om de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben van alle eeuw. En daar hebben we dus vervolgens nog over. Maar het gaat er maar om dat wij hier lezen dat wij als gelovigen van vandaag deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Daarna wordt de draad opgenomen, want er staat er gewoon, want door hem hebben wij beiden, Jood en heiden dus, alle twee, door hem hebben wij beide de toegang door één geest, door één bloed was het, door één leven, en de volgende synoniem is door één geest, door één lichaam trouwens ook, maar vooruit. We hebben de toegang tot de Vader, door één geest. En ik hoop dat u merkt dat dit soort jargon herhaald en uitgelegd wordt in de brief aan de Hebreeën. De toegang namelijk tot de troon der genade, waar wij toegaan in het heiligdom, enzovoort. Dat wil zeggen een toegang tot het nieuwe verbond. Een toegang tot achter het voorhangsel, heette dat. Tot de ark des verbonds, die een uitbeelding is van de troon der genade. Maar goed, ik zou niet al te veel over Hebreeën spreken, dus vooruit maar. Door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. En dus, zo zijt gij dan niet meer, nu niet meer, zo zijt gij op deze, zo, hè, op deze manier, zoals hier uiteengezet. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, allochtonen, maar gij zijt medeburgers der heiligen, waarmee toch heus bedoeld wordt, Israël, onder die naam ook, hè. Niet zomaar Jacob, Israël. Ja. Medeburgers der heiligen. En ja, dat is jammer, die vertaling met huisgenoten. Maar, want anders moet je vertalen en genoten van het huis Gods. Of beter nog, genoten van Gods huis. Dat wil zeggen, leden, waarom vertalen we niet met leden? Dat kan ook, hè? Leden van Gods huis, comma. En waarom ik huisgenoten van elkaar wil scheiden, is gewoon omdat daarna staat gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Dat zijn woorden die teruggrijpen op dat woord huis. Maar in het Nederlands staat het hele woord huizen niet. Er staat huisgenoten. En dat is jammer. Want wij hebben deel gekregen aan het huis. En u weet, huis is familie of volk. En daar hebben we deel aan gekregen. En dat huis wordt gebouwd. Zo kun je het zeggen. Dat huis wordt gebouwd op het fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten. En bovendien is het een huis waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Want, dat zeg ik u dan nog maar een keer, de hoeksteen is niet de hoeksteen van het fundament. Trouwens, er bestaat niet de hoeksteen van het fundament. Dat bestaat niet. Er zijn er altijd meerdere. Dus de hoeksteen bestaat niet. Ze hebben me dat vroeger wel eens geprobeerd uit te leggen, de hoeksteen. Maar ze hebben alleen maar uitgelegd een hoeksteen. En dan vraag je je af, wie zijn die andere drie? Want wij dachten simpel dat een huis rechthoekig dan wel vierkant was. Later bleek het nog ingewikkelder te worden. Maar nee, het is de hoeksteen van het huis. En het is uiterste hoeksteen, namelijk de hoogste hoeksteen. Het is niet het fundament, het is de top van het bouwwerk. En het is ontleend op Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd. Top betekent dat, Rees. Tot hoofd des hoeks. Dat wil zeggen een toppunt. Hoofd des hoeks. En hier wordt het via het Grieks, uit het Hebreeuws, via het Grieks naar het Nederlands, wordt het uiterste hoek. Een steen des uiterste hoeks, enzovoort. Is de top van het bouwwerk. En daarmee het sluitstuk van het hele bouwwerk. Christus is namelijk het hoofd van de gemeente. En het model van de piramide is mede daarom zo leuk, omdat we in de piramide ook al die lijnen vinden die naar boven lopen, maar ze komen allemaal samen in één punt. En zo zit het nou eenmaal, hè? Naar boven toe komt het bij elkaar. Nou goed. Wat zei ik nou net, Trofimus? Schiet me ineens te binnen. Wij gaan nog naar het overblijfselen van Trofimus kijken in, in oktober gaan we daarna kijken. In Arles. De oude Romeinse stad in Provincia Gallica, bijgenaamd de Provence, waar dezezelfde Trofimus die door Paulus zou zijn meegenomen achter de middenmuur des afscheidsels, zal ik maar zeggen, die Trofimus is later uitgezworven. Als zendeling, het evangelie predikende. En als zoveel bijbelse figuren kwam hij terecht in de Provence. Dat wil zeggen in Zuid-Frankrijk. En hij wordt door de Rooms-Katholieken beschouwd als de beschermheilige van Arles. En er is een grote kerk naar hem genoemd. En daar vind je nog het een en ander meer trouwens aan oude tradities en connecties met mensen uit de Bijbel. En de reden waarom je die dingen daar vindt en waarom ik het u ook nog weer vertel, is natuurlijk dat het heet in die voor niks de Provence, namelijk Provincia Gallica. Dat wil zeggen, het was een Gallische provincie in die dagen van het Romeinse Rijk. En dat betekent dat daar dus Galliërs woonden. Maar Galliërs zijn van oorsprong Israëlieten. Hebben jullie dat? Dat wil zeggen, de Galliërs zijn onderdeel van de 10 stammen van Israël. En de naam beklijft zelfs bij het deel van die 10 stammen dat als eerste is weggevoerd, officieel in de ballingschap. Dat waren namelijk de Gileadieten aan de overzijde, de oostzijde van de Jordaan, Gilead. En Gileadieten is verworden tot Galliërs. En via een andere taal, via het Grieks worden het dan weer Kelten, maar het is allemaal een toestand. Weer sporen wij kunnen volgen, want ook heel Efeze en Klein-Azië was in die dagen bevolkt door Galliërs. Het heette dan ook Galatië. In het groot Galatië, ook in het klein heette het dan weer Galatië, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar dat heeft van doen met vervreemd van het burgerschap Israëls. En naar Bijbelse maatstaven, zij zouden degene zijn die ver zijn vanuit het Oude Testament. En juist bij hen zou de zaligheid als eerste terechtkomen. In overeenstemming met het beloofde eerstgeboorterecht aan de 10 stammen van Israël en wat smaller aan Efraïm en Manasse enzovoorts. En zo steekt dat in elkaar. En dat je dus vindt dat de Bijbelse figuren uit het Nieuwe Testament in belangrijke mate naar Gallica, dan wel provincia Gallica gegaan zijn, dat ligt voor de hand, dat is gewoon vervulling van Bijbelse profetie. En dat het gebeurd is, hebben de Rooms-Katholieken voor ons netjes gedocumenteerd en de eeuwen door bewaard. He? Waarvoor ik ze heel erg dankbaar ben. Want ja, dan vind je toch die sporen terug. Het is net zo goed als je die in Brittannië terugvindt. Maar wij gaan in oktober nog met een reis naar de Provence en omliggende streken. Ik kan er zo gauw niet meer van vertellen, dat is nou de plek niet. Maar wat ik wel even wil zeggen is dat als je nog mee wilt, kan dat. Denk ik. Met enige moeite. En denk niet, dat doe ik wel een jaar later, want ik ben echt niet van plan om het ooit nog een keer te doen. En met de lopende crisis lijkt het ook niet verstandig om zoiets überhaupt nog te organiseren, want het blijkt toch erg moeilijk te zijn. Maar niettemin, als u mee wil, kan ik u dat van harte aanbevelen. Liggen formulieren hier, aanmeldingsformulieren, gegevens hier achter in de boekwinkel of waar het maar was. God, daar heb ik veel te lang over gedaan, zeg. Waar waren wij? Gebouwd op het fundament der apostelen, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Naar Egypte gaan we ook niet meer trouwens, maar de piramide. Dat hebben we 2 keer gedaan, 3 keer. Wat was het? Toch wel, ja. Echt wel. Waarvan Jezus Christus is de top. Ja. En dan staat er in welke, vertaald met op welke, want ja, je bouwt een huis op een fundament, maar dit huis wordt gebouwd niet op, maar in, en dat staat er ook, in Christus. In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was, dat wil zeggen opgroeit, tot een heilige tempel in de Heere. En nou even weer heel snel. Als dit huis de gemeente is en het huis heet een tempel, dan is de gemeente dus een volk van priesters. Want een tempel is een huis van priesters. Een priesterlijk huis. En de hoge priester zwaait daar de scepter over. Die heeft trouwens ook een kroon, de hoge priester. Zelfs onder het oude verbond trouwens. Lees het maar na in de Bijbel. Maar u begrijpt dat we hier van doen hebben met de nieuwtestamentische hoge priester. Het hoofd, de sluitsteen, de uiterste hoeksteen van het bouwwerk. En het is de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En die hoogste sluitsteen is een hemels iemand, een hemelburger, is geestelijk. Daarom staat op aarde die punt niet op die piramide. En als hij afgebeeld wordt ooit, die punt op de piramide, dan zie je een oog erin afgebeeld. En dat is weer zo, omdat een oog ook in de Bijbel de uitbeelding is van geest of van geestelijke dingen. Dus dat zwart op wit in de Bijbel. Symboliek is niet zo moeilijk. Maar je moet wel bij de Bijbel blijven dan, hè.
Een beeld van Christus,
ja. Jazeker, en als de Heer is wedergekomen en zijn koninkrijk op aarde gevestigd heeft, dan zal de Heer een opgericht teken hebben in Egyptenland, staat er. Is dat in Jesaja? Oké, meer zullen we er niet over zeggen. In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde. Wat toch een moeilijk iets is hoor, want vele gebouwen zijn niet zo bekwamelijk samengevoegd. Ik liep hier daarnet door een deur en toen zag ik naast de deur toch een scheur in de muur. Toen dacht ik, zat die er nou vorig jaar ook al? Ja, vorig jaar ook al. Nou ja, misschien. Maar die zal er toch niet, zal niet op de tekening gestaan hebben, denk ik. En bij mij thuis, hoe oud is in onze huis? Een jaar of 23, 24? Jongen. Hè? Allemaal scheuren, ja. Maar dit is bekwamelijk samengevoegd. Ja. Bekwamelijk samengevoegd. Die term die wordt trouwens nog herhaald in Efeze hoofdstuk 4. En op andere plaatsen trouwens ook. Bekwamelijk samengevoegd. Het wast op tot een heilige. En heilig wil zeggen aan de dienst aan God gewijd. Dat is de enige echte betekenis van heilige. Dingen en mensen zijn heilig omdat ze gewijd zijn. Op een of andere wijze aan de dienst van God. En als het een huis is en het is gewijd aan de dienst van God, is het per definitie een tempel. Dus heilige tempel is een pleonasme. Een heilige tempel in de Here, in Christus, enzovoort. En dan nog een keer, in welke ook gij, heidenen, die tot geloof gekomen zijn en wedergeboren zijn, in welke ook gij, mede, maar mede zat ook al in ook, hè. Zie je hoe met grote nadruk het gezegd wordt? In welke ook gij mede gebouwd wordt tot woonstede Gods. Nou ja, in de geest. Dat wil zeggen een geestelijke woonstede Gods. Niet een letterlijke tempel, maar een geestelijke tempel. Als u dan zegt, kan ook zijn dat de geest in die tempel woont, zeg ik ja, maar dat is niet wat anders. En dus staat het er zo, hè? Een woonstede Gods in de geest. Het punt is namelijk dat diezelfde structuur later ook van toepassing zal zijn in de wederkomst van Christus, waarin nog steeds heidenen deel zullen krijgen aan het burgerschap Israëls, namelijk deel zullen krijgen aan het koninkrijk van de Messias van Israël. Alleen, zij zijn dan geen eerstelingen meer en dus is dan een positie op aarde. Maar wat in de toekomst hier op aarde gerealiseerd zal worden, wordt nu gerealiseerd met een hemelse positie. In een hemelse context. En dus gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En wat nu geldt voor de eerstelingen met betrekking tot een hemelse positie, zal in de toekomst gerealiseerd worden met betrekking tot Israël in een aardse positie. Wanneer ook inderdaad Israël gebracht zal worden in het oorspronkelijk hen toegewezen land, hun vaderland, maar van ons staat dat wij een beter vaderland hebben, namelijk de hemel zelf. Een beloofde land, enzovoorts. Maar wat de apostel hier dus gewoon zegt, dus in wezen, wat de samenvatting betreft, hetzelfde als wat hij vertelt in Romeinen 9 tot en met 11, drie hoofdstukken lang, onder aanhaling van heel veel schriftplaatsen overigens, waarvoor vriendelijk dank. Maar wat hij hier samenvat is precies hetzelfde, namelijk dat heidenen deel krijgen in onze dagen aan het burgerschap Israëls, maar dat dat burgerschap Israëls niet op aarde zozeer zijn geldigheid heeft, maar in de hemel. En dat het gaat om het begin van al wat God zou doen. Hebben we dat nog? Maar niettemin vervulling van die beloften die God in het Oude Testament op allerlei verschillende wijzen gedaan heeft. Ook gemeentelijke waarheid komt maar niet zomaar uit de lucht vallen, niet als iets nieuws, niet als een intermezzo in de heilsgeschiedenis, maar het is gewoon de voortzetting van de heilsgeschiedenis als zodanig. Het enige bijzondere eraan is, en dat is zeer bijzonder, Het enige bijzondere is dat de vervulling van Gods belofte voor ons nog plaatsvindt op een hemelsniveau. Een hoger niveau. En pas in de toekomst gaat het daarna verder. En wat betreft die beloften of die verbonden in de Bijbel, ja, wij kennen er inderdaad nogal wat. Sommigen zijn redelijk bekend, anderen volstrekt niet. Ik bedoel, als ik nou zeg Adamitisch verbond. Heb je daar dan wel eens wat van gehoord? Adamitisch verbond? Verbondstheologie kent het ook. Adamitisch verbond. Maar zij beschouwen het als een begin van het verbond. Het is er maar één. En langzamerhand wordt het uitgebouwd en toegelicht. Dat is een opvatting, maar ergens gaat het mis. En vooral daar waar dan ineens sprake is van het verbond der wet. Vooral daar gaat het mis. En voor de rest, ja, als je het eenzijdig genoeg beschouwt, kan het, hè? Ja. Dus in een verticale constructie plat neerlegt, ziet hij er ineens heel anders uit. Ook veel simpeler trouwens, toch? Die driedimensionale kunstjes die ze tegenwoordig doen met die reclame enzovoort, en met logo's op de televisie van die omroep en wat het maar was, weet je wel. Dan zo'n logo valt ineens plat neer, dan heb je één vlakke lijn, om zo te zeggen. Of het draait om en dan heb je ook ineens een verticale lijn, een rechte lijn, dan draait hij weer door en dan krijg je ineens structuur enzovoort. Nou ja, zo zit het met dit soort dingen ook. Men heeft het vereenvoudigd en het zaakje plat neergelegd. Dat heeft men in de politiek en de sociologie en waar dan ook, heeft men het ook gedaan. Hè? Wim Kan heeft het een keer gezegd, geloof ik. Die zei, als je de hoogste sporten op de maatschappelijke ladder graag wil bereiken, kun je het beste die ladder maar plat neerleggen. Hè? Was dat Willem Parel? Nou, Sonneveld. Oh, nou goed, ik... Mensen zijn niet te oud om te leren, maar hij is me wel bijgebleven. Dan leg je hem plat neer. En dat heeft men ook inderdaad gedaan. In de praktijk. Zodat tegenwoordig iedere onbenul kan afstuderen. Maar als, nog maar goed, laat me zitten. Tegen een aanzienlijk bedrag. En soms alleen maar tegen een aanzienlijk bedrag krijg je bul. Dan moet je een A4'tje insturen, de uitdrukking is van al de wegen. Dan moet je uit zijn familie komt dat. Dan moet je een A4'tje opsturen naar Amerika en daar wat geld bij insluiten. En dan krijg je je doktersbul terug. Daar hebben ze het helemaal plat neergelegd. Maar toen maar weer. Maar dat Adamitische verbond, jazeker. En ik moet u eerlijk zeggen, gek genoeg, men kent het Adamitische verbond. Maar eerlijk gezegd, de term verbond komt in dat verband in de Bijbel niet eens voor. Het woord verbond wordt het eerst gebruikt in verband met Noach. En nogal uitgebreid, als je het mij vraagt, in elke zin vervolgens. Maar bij Adam niet. Maar waar het over gaat daar, is simpelweg God... komt iets overeen. Dat heet een verbond. Meer niet. Er is veel over gespeculeerd en gefilosofeerd. Vooral over het verschil tussen verbond en belofte. Zo van, als het een belofte is, is het een eenzijdig verbond. En dat soort dingen. Het is bijster interessant, maar je hebt er niks aan. Want in de Bijbel heet elke overeenkomst een verbond... En overeenkomsten bestaan soms gewoon hieruit dat iemand iets belooft en dat is het dan. En eenzijdig of tweezijdig, dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Dat is iets voor je printer of voor je platenspeler, maar voor de rest speelt dat echt geen rol van enige betekenis. Als God zegt, ik zal dit doen en ik zal dat doen, is er sprake van een verbond. En als hij zegt, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad... Dan is dat een verbond, ook al staat het woord er niet bij. En daarna zegt hij nog iets tot de mens. Hij zegt ook trouwens tegen de mens wat die mens doen moet. En dat is ook een verbond, want het komt van hoger hand. Dan is het een opdracht. En u weet wat er dan staat. Het is het eind van de avond, dus zoek het niet op. Dat is een goede reden voor dan. Hè. Daar staat, gaat heen en vermenigvuldigt u en vervult de aarde... tegen dat in onze dagen langzamerhand bereikt is, wordt er groot bezwaar tegen gemaakt. Maar in het verleden heeft de mens zich fanatiek op de uitwerking van die opdracht geworpen. Dat is het goede woord, toch, of niet? Thomas, zoiets. Maar de aarde onderwerpen en daarover heersen, daarvan kun je niet met goed fatsoen zeggen dat er veel van terechtgekomen is. Tot op heden, maar het was wel de opdracht. De opdracht was trouwens ouder. De opdracht was ook dat men de hof zou bouwen. Het oudste beroep is dus gewoon een beroep van tuinman. Ondanks andersluidende berichten. Ja, gewoon een beroep van tuinman. De hof bouwen, vergroten, uitbouwen en bewaken. Dat wil zeggen, op niveau houden. Dat is niet... Niet de ladder plat neerleggen, zal ik maar zeggen. Het moet een hof blijven enzovoort. En u weet hoe het gegaan is. Er kwam helemaal niks van terecht, overigens. Maar het hoort wel bij die verbondsrelatie. Want het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheid. Dat is wat het is. Twee partijen die bij elkaar gebracht worden. Andere keer ga ik u uitleggen dat woord Brit voor verbond. Brit, ja. Dat samenhangt met het begrip bara, dat is het woord voor scheppen. Zodat bij het woord brit je toch al gauw moet denken aan een verbond, maar dan toch primair tussen schepper en schepping. Het woord begint met een 2 en een 200, de B en de R. Dat wil zeggen, als een schepping gemaakt wordt, is er sprake van twee, namelijk schepper en schepping. Ze staan tegenover elkaar. En bij het woord Brit is er sprake van dat die twee op een of andere wijze in relatie met elkaar gebracht worden. In een relatie ook van verantwoordelijkheid, naar beide kanten uiteraard. En dat is een beginsel wat je de hele Bijbel door terugvindt. Niet maar een God die ooit de wereld schiep en het daar dan weer bij gelaten heeft. Weet je wel, maar een God die die wereld schiep en daarna in contact daarmee bleef. Althans, gedurende lange tijd, laten we het zo zeggen. En bij gelegenheid zijn woorden herhaalde en bevestigde en nog eens wat nieuws zei en al dat soort dingen meer. En dat is de Oud-Testamentische geschiedenis feitelijk, waarin specifiek enige belangwekkende verbonden genoemd worden. Maar daarover hebben wij het weer morgenochtend. Want wij geven nu eerst het woord aan broeder Bos.